Nou, we zullen beginnen deze avond een stuk te lezen. Dat is dat gebed van Paulus, een veel mooier gebed dan wat ik zojuist heb uitgesproken. Efeze 3, vanaf vers 14 tot 21. Daar hebben we het de vorige studie ook al over gehad en ik wilde toch nog iets inzoomen op een aantal details daarvan. En ook, als het even kan, ja, iets van de doel van Paulus met het gebed. En ook de relatie tot deze hele brief aan de Efeziërs. Laten zien. Om deze oorzaak, ja, dus ik lees nu vanaf vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit wie al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kon begrijpen, met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt, volgemaakt wordt, tot al de volheid van God. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Ja, dan zijn die laatste twee versen, zijn natuurlijk een lofprijzing die uit zijn gebed voortkomt. We hebben het de vorige keer, hebben we dit gebed vergeleken met het gebed in Efeze 1. De overeenkomsten die er zijn. En we hebben ook gezien waar Paulus nu eigenlijk op aansluit. Paulus begint met: om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En om deze oorzaak, dat is natuurlijk een belangrijke. Welke oorzaak bedoelt hij? Nou, volgens mij maakt Paulus hier af waar hij in 3 vers 1 mee is begonnen. Om deze oorzaak, ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. En dan komt er een hele lange tussenzin, indien gij maar gehoord hebt van, enzovoort, tot en met vers 13. Om deze oorzaak, ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. En dan maakt hij zijn zin eigenlijk niet af. En dan begint hij die zin weer opnieuw in vers 14. Om deze oorzaak, ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt, buig mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan is dat hele andere gedeelte van Efeze 3 een tussenzin. Ja, want om deze oorzaak in hoofdstuk 3 vers 1 en 3 vers 14, het zijn exact dezelfde woorden, ook in het Grieks. En om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Grammaticaal gezien is het niet fout, maar dat woordje ben hoef je daar niet toe te voegen. Als je op deze manier leest, dan kun je zeggen: om deze oorzaak buig ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt, mijn knieën. Dus dan koppelen vers 1 aan vers 14. En dat zie je wel vaker, dit soort zinsconstructies bij Paulus. Dan begint hij een zin en dan wordt hij helemaal afgeleid, als het ware, in zijn gedachten. En dan komt er vaak hele belangrijke waarheid. Ja, ook vers 2 tot 13, het is bijna het toppunt van de Efezebrief, wat Paulus daar allemaal zegt. Maar dat om deze oorzaak, dat sluit eigenlijk aan bij wat hij in het laatste gedeelte van hoofdstuk 2 heeft gezegd. En wat was dat dan? Nou, ik lees het laatste gedeelte vanaf vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op wie het hele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast, ja, groeit tot een heilige tempel in de Heere, waarop ook gij medegebouwd wordt tot een woonplaats, een woonstede van God in de geest. Of in geest. En die woorden in geest die zijn het belangrijkste, wilde ik vandaag ook nog eventjes bij stilstaan. Dus dat gedeelte, wat hij hier heeft gezegd in Efeze 2 vanaf vers 19 tot 22, en eigenlijk dat hele deel wat daar dan vooraf gaat natuurlijk ook. Zegt Paulus, nou hierom, om deze oorzaak, buig ik mijn knieën. En in dat gebed gaat hij drie keer een woord op dat zeggen. Ik heb daar vorige keer een klein foutje in gemaakt. Het eerste op dat staat in vers 16. En het tweede op dat staat in vers 18. Het is geen schokkende fout hoor. Maar eigenlijk staat er in vers 17 op dat Christus door het geloof in uw hart wonen. Daar staat een andere zinsconstructie in het Grieks. Drie keer het woordje op dat. Het Griekse woordje voor op dat. Op dat hij u geven. Op dat gij ten volle kon begrijpen. En de derde, opdat gij volgemaakt wordt tot al de volheid van God. En volgens mij zie je de aansluiting van dat gebed, van die woonsteden van God in de geest, in dat laatste opdat gij volgemaakt wordt tot al de volheid van God. Daar wil Paulus naartoe gaan met zijn gebed. En dat doet hij dus in drie stappen. Opdat hij u geven, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden. Door zijn geest in de inwendige mens. Dat is één. Het versterkt worden in de inwendige mens. En dat Christus door het geloof in uw hart te wonen, dat hoort hij dan bij. En gij in liefde geworteld en gegrond zijt. Dus je hebt hier feitelijk leven en liefde. Dat leven, daar zeg ik zo meteen iets meer over. En dan de volgende, opdat gij ten volle konden begrijpen. Er staat ook eigenlijk iets anders. Paulus zegt het wat sterker. Ook dat wil ik vandaag proberen te laten zien. Met al de heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte zij. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. En dan ten derde. En dat is eigenlijk het toppunt, opdat gij volgemaakt wordt tot al de volheid van God. Nou, Paulus die heeft het alles eerder gehad over die volheid van God. En dat is in vers 23 van hoofdstuk 1. Want dat is namelijk zijn gemeente. De gemeente is de volheid van degene die alles in allen volmaakt. Ja, dus die volheid en volmaken zie je ook in vers 23. En Paulus past het hier toe, opdat gij als mens, volgemaakt wordt tot al de volheid van God. Dat we die volheid gaan begrijpen. En dat sluit dus aan bij vers 22, die woonsteden van God in geest. Waar Paulus mee bezig is in die Efezebrief, is om te laten zien dat hier het helsplan van God helemaal volkomen wordt. Het eindigt in een prachtig mooie tempel. Een plaats waar God gaat wonen. En dat ziet nog uit verder dan Openbaring. En wat bedoel ik daarmee? Nou, het beeld wat Paulus gebruikt in de brief aan de Hebreeën bijvoorbeeld. Dan heeft hij het over een woonplaats voor God. Alleen die woonplaats waar het in Hebreeën over gaat, dat is niet een tempel. Maar een tabernakel. Een tabernakel zoals die er in de woestijn stond. Van Israël in de woestijn. En dat wonen van God onder zijn volk, wat je leest in Openbaring 21, dat is ook een tabernakel. Maar hier heeft hij het over de tempel. En zoals we weten, in de helsgeschiedenis van Israël volgt een tempel op de tabernakel. En hier zie je de tempel verrijzen. En Paulus zegt daarmee, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest. En die woonplaats, dat is dus een tempel. Ja, hij groeit op tot een heilige tempel in de Heere. En je dat te realiseren, niet alleen een woonplaats bij God te hebben in Christus, maar dat hij een woonplaats is in de gemeente, die volheid, en dat hij in die tempel, in dat gebouw, een machtig werk volbrengt, dat te realiseren, en dat te zien, en daarin op te groeien, die kennis te verkrijgen, dat is het volgemaakt worden tot al de volheid van God. Dus daar gaat hij naartoe. Alleen daar zijn wel een paar stappen in nodig. Ja, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden. Dat is één. En dat Christus dan door het geloof in uw harten woont. En gij in liefde geworteld en gegrond zijt. En opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte zijn. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Dus daar heb je het kennen van de liefde. En dan daarna, opdat gij volgemaakt wordt tot al de volheid van God. Dus die tempel die is helemaal geworteld en gegrond. De wortels die steken helemaal uit in liefde. En het fundament van die tempel, die is gebouwd in liefde. Dus aan een tempel te gaan bouwen zonder dat fundament van liefde. En die liefde te kennen. Ja, God is liefde. Dat is niet zomaar een heel oppervlakkig gezegde van God is liefde. Nee, die liefde die heeft hij hier geopenbaard. Ja, hoe hij in Christus zichzelf heeft vernederd. Tot in de diepte. Hij is nedergedaald. Waarom? Nou, opdat wij met hem verhoogd mogen worden in de hemelse gewesten. Nou, tot wie richt Paulus zijn gebed? Dat is ook een belangrijke. Tot wie doet hij dat? Hij zegt, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus hij bidt tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat doet hij precies hetzelfde in dat eerste gebed, in Efeze 1. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, en dat staat er in 1 vers 17, u geven de geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis. Dus de God van onze Heer Jezus Christus is de Vader der Heerlijkheid. Tot hem richt Paulus dat eerste gebed en hij zegt hier, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan heeft hij het ook weer over die heerlijkheid. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Nou, maar Paulus zegt er hier nog iets bij en dat zegt hij niet voor niks. Hij zegt, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit wie al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, genaamd wordt. Dat is een hele diepe. Uit wie, dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit hem, wordt al het geslacht, dan moet je eigenlijk zeggen elke familie. Het is niet het hele geslacht. Nee, Paulus die zegt hier, elke familie in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. De hele familie in de hemelen en op de aarde. Nou, wat bedoelt Paulus hier? Nou, laten we eerst eens even naar dat woordje geslacht kijken. Je vindt het bijvoorbeeld in Lucas 2 vers 4. Het zijn maar twee schriftplaatsen waarin je dat woordje patria nog tegenkomt. Lucas 2 vers 4. Dan gaat het over het geslacht, de familie van Jozef. Jozef, de vader van de Heer Jezus. Ja, zijn aardse vader, zijn aangenomen vader. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad van Nazareth naar Judea tot de stad van David, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. En dat geslacht, dat is de patria van David. Dat is datzelfde woord. Dus David was de vader van dat geslacht waaruit Jozef kwam. En waar waaruit dus ook de Heer Jezus is geboren. Dat is één. De Heer Jezus uit het geslacht van David. Er is nog een andere vader. Ja, we hebben de vader David. En als je eventjes denkt, hoe begint het Nieuwe Testament? Dan kun je bijna raden wie die andere vader is. De Heer Jezus is uit het geslacht van David en uit het geslacht van Abraham. Nou, dat andere woordje, patria, vind je in Handelingen. Handelingen 3, vers 25. Gijlieden, dus gij, Israëlieten, dit is gericht aan kinderen van Israël, zijt kinderen van de profeten en van het verbond, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En hier die geslachten, hier is het meervoud. Alle families van de aarde gezegend worden. Waarvan Abraham dus de vader is. Het geslacht van David, dat is een geslacht van koningen. Dat is op de aarde. En hier zie je Abraham, de vader van alle families van de aarde gezegend worden. In Efeze gaat het over iets anders. Uit wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Dus hier komt nog een geslacht in de hemelen bij. Nou, een van die geslachten, of een van die families, dat is de gemeente. Waarvan we weten dat die gezet is in de hemelse gewesten. Maar ik denk dat we daar ook toe moeten rekenen. Die familie van overheden en machten in de hemelse gewesten van Efeze 3 vers 10. Aan wie dit machtige evangelie wordt bekendgemaakt. Dus als het ware de stille toeluisteraars. Die overheden, macht in de hemel. En die kennis maken met dit evangelie. En uit wie al elke familie in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Paulus zegt hier weer hemelen en de aarde. Nou, en je weet dat een van de hoofdteksten misschien wel. Je moet hem echt zorgen dat je snapt wat het betekent of wat er staat. Dat is Efeze 1 vers 10. Om in de bedeling van de volheid der tijden opnieuw alles tot één te vergaderen in Christus. En er staat dan beide dat in de hemelen is en dat op de aarde is. Daar vind je ook hemel en aarde samen. En wat is het doel? Om alles tot één te vergaderen. En jullie weten dat er staat onder één hoofd te vergaderen. Dat is het werkwoord. Er zit het woord hoofd in het Grieks. Dus onder één hoofd te brengen. En wie is dat hoofd? Dat is Christus. Dus Christus die is degene die elke familie als het ware weer verenigt en allemaal weer brengt onder één hoofd. Elke familie die uit de vader is. Het is dus een verzoening. En verzoening in de zin van Paulus betekent het opheffen van een scheiding. Dus er wordt hier een scheiding die gemaakt is tussen de hemelen en de aarde. Die wordt in Christus helemaal opgeheven. En dat is het begrip van verzoenen. Wat Paulus in Efeze 2 gebruikt. Efeze 2. Even kijken. Vers 14, want hij is onze vrede die deze beide een, of de beide een gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebben, heeft de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt, de wet der geboden in de inzettingen, opdat hij de twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, het gaat over een nieuwe mens, vredemakende, en hij die beiden, de beiden, in één lichaam zou verzoenen. En daar staat een woordje verzoenen, dat doet hij dus door het kruis, en de vijandschap aan het zelf gedood hebben, dat woordje voor verzoenen, dat is een woord wat speciaal gereserveerd is voor de gevangenisbrieven Efeze en ook Colossense. Want dat woordje voor verzoenen in Colossense 1, ik wil hem toch nog een keer lezen, in Colossense 1, daar gaat het ook over die verzoening. En daar brengt Paulus eigenlijk alles weer samen. Colossense 1 vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam. En hij, dat is Christus, de eerstgeborene van de schepping. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is het welbehagen geweest van de Vader, dat in hem, in Christus, al de volheid, dat is weer hetzelfde woordje volheid, wonen zou. En dat door hem, vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen. Daar heb je weer dat woordje verzoenen. Zou door zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde zijn, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En hier heb je weer elke familie, in de hemel en op de aarde, die verzoend worden. En hij heeft u die eertijd vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. In het lichaam zijn het vleesjes door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldig voor u zich stellen. En dan zit je weer in Efeze 1 met het heilig en onberispelijk. Dus Paulus die richt dat gebed tot die Vader van onze Heer Jezus Christus, uit wie al het geslacht, of elk geslacht, in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Dat doet hij niet voor niks. Paulus die blijft hier bij dat thema, het thema van de verborgenheid. En dat die verborgenheid die tot doel heeft om alle dingen te verzoenen. Bij de dingen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. En dat doet hij met gebruikmaking van zijn gemeente, het lichaam van Christus. En dat lichaam, dat is de volheid van degene die alles in allen volmaakt. En Paulus, zijn doel is met zijn onderwijs, in zijn latere onderwijs dus, om ons tot die volheid te brengen, dat we dat mogen verstaan, mogen begrijpen. En op die manier, ja, die functie als het ware in Gods heilsplan mogen innemen, in die verzoening van alle dingen. Dan moet je niet bang zijn als je zegt, ja, ik zie dat allemaal niet. Ik begrijp het allemaal niet. Dat geeft ook helemaal niks. Want daar is juist onderwijs vanuit de schrift voor nodig. God die onderwijst op die manier door zijn woord. Het is veel ernstiger als je zegt, ja, ik zie het niet. Dus het is niet waar. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. He, ik zie het niet, ik zie dit niet, dus laat maar zitten. En je ziet hier, vanuit de schrift, dat Paulus hier met iets heel bijzonders bezig is. En als je dat verlangen in jezelf voelt, van ik wil weten wat daar staat, ik wil weten wat de Heer hiermee te zeggen heeft, ik wil daarin ingeschakeld worden, dan mag je er zeker van zijn dat hij daarin gaat onderwijzen. Alleen, dat doet hij stap voor stap. Ja, zoals we in het begin, ik heb er al veel vaker op gewezen, ja, in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ja, we hebben een wijze en voorzichtige leermeester. Dat zie je in Efeze 1 vers 8. Wat zegt hij dan? Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden, door zijn geest in de inwendige mens. En ik wil in elk geval even stilstaan bij zijn geest in de inwendige mens. In andere studies over Romeinen heb ik daar ook al vaker over gehad. Maar het is echt van essentieel belang dat je begrijpt wat nou die geest is waar dat over gaat. Dat door zijn geest in de inwendige mens. In Efeze 3 vers 17. Paulus heeft het hier trouwens over in de Efezebrief aan de oude mens. Hij heeft het over een nieuwe mens en hij heeft het over een inwendige mens. En hij zegt met kracht versterkt te worden door zijn geest. Nou, dat met kracht versterkt te worden. Dat suggereert dat je groter en sterker moet worden. En dat wordt voor twee mensen gebruikt in de Bijbel, twee hele bijzondere mensen, namelijk Johannes de Doper. En de Heer Jezus Christus. Voor Johannes de Doper zie je dat in Lucas 1. Lucas 1 vers 80. Aan het einde van de lofzang van Zacharia. Zie je. En het kindje, dat is dan Johannes. Johannes de Doper. Althans, dat zou die worden, die doper. Groeide op. En werd gesterkt in de geest. En was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Nou, hij werd hier groter en sterker. Hij groeide, maar hij werd ook sterker in de geest. Dat is een iets andere geest dan wat we lezen hier in Efeze. Maar niet onbelangrijk om even te zien. En Lucas 2, vers 40, daar gaat het over de Heer Jezus. En wat zie je daar? Het kindje, dus de Heer Jezus, groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was over hem. Het gaat hier over die geest van wijsheid, die je ook weer terugziet in Efeze 1 vers 17, dat hij u geeft de geest der wijsheid en van de openbaring in zijn kennis. Dus Johannes de Doper, die wordt gesterkt in de geest. De Heer Jezus wordt gesterkt in de geest. En nou zegt Paulus hier, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, dus overeenkomstig de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden, door zijn geest in de inwendige mens. Wat is nou die... hier staat trouwens niet in zijn geest, maar door zijn geest. In de inwendige mens. Dat dan weer wel, in de inwendige mens. Nou, die inwendige mens hebben we al een poosje geleden met onze studie in Romeinen gezien. Dat wordt in Romeinen 7 vers 22, wordt dat gekoppeld aan het verstand. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar overeenkomstig de inwendige mens. En die inwendige mens, dat vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, dat heeft iets te maken met de wet van zijn gemoed. En dat gemoed, dat was het verstand. Dat zie je in vers 23. Daar staat datzelfde woordje. Nous. Dat is het verstand. Dus die inwendige mens heeft iets te maken met het verstand, het begrijpen, het denken. Heel bijzonder, Paulus die koppelt ook in Efeze verstand en geest aan elkaar in, even kijken hoor, Efeze 4. In 4 vers 23. En dat gij zou vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, van uw verstand. En dat is die inwendige mens. Een vernieuwing. En Paulus zegt het in Efeze 3. Een versterking te worden door zijn geest. Nou, wat is nou die geest? Ja, door zijn geest. Misschien wel een van de basisteksten in dit verband is 1 Korinthe 15. waarin we lezen dat Jezus Christus is die geest. 1 Korinthe 15. Vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste Adam is geworden tot een levende ziel. Ja, en hoe werd de eerste Adam tot een levende ziel? Hij was als het ware uit het stof geboetseerd, maar toen leefde hij nog niet. Hij was hij was wel mens, maar geen levende mens. Je kunt ook niet eens zeggen dat hij dood was, omdat hij nog helemaal niet geleefd had. Dus de Heer had hem uit het stof van de aarde geboetseerd. En dan kreeg hij die adem des geestes des levens. De adem van de geest van het leven. En op die manier werd Adam tot een levende ziel. Dat was de mens Adam. En Paulus die vergelijkt dat. En dat vind je helemaal terug in zijn geschriften. Hij geeft degene die van hem zijn de geest van leven. En dat is een opstandingsleven. Dat is die kracht. Het is een totaal nieuw leven. Het hoort ook bij een hele nieuwe schepping. Zij die in Christus Jezus zijn, zijn ook een nieuwe schepping. En ze maken deel uit van een nieuwe schepping. Het wordt een nieuwe mens. Dus die geest die we lezen, waar we over lezen, ook hier in Efeze 3, heeft te maken met die opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Zoals we dat ook al zagen in Efeze 1 in dat gebed. Want wat zagen we? Daar bad hij op dat hij u geven de geest van wijsheid en de openbaring en zijn kennis, verlicht de ogen van uw verstand, opdat ge mogen weten wat zij de hoop van zijn roeping en wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijnde wacht die hij gewerkt heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Het gaat hier allemaal over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is het begin van het zien van die heerlijkheid. In Romeinen 8 vind je eigenlijk ook diezelfde volgorde. Gerechtvaardigd en daarna verheerlijkt aan het eind van Romeinen 8. Paulus werkt helemaal van Romeinen 1 tot en met 8 werkt hij op naar die rechtvaardiging. Ja, hij die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En dan zegt hij, en die gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Nou, de heerlijkheid waar Paulus over spreekt in Efeze, die gaat die heerlijkheid van Romeinen nog te boven. Maar het is allemaal door diezelfde geest, waarmee we worden versterkt in de inwendige mens en deel uitmaken van een nieuwe mens, waar je over leest in Efeze 2. En dat gebeurt allemaal overeenkomstig naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Nou, wat is die rijkdom van zijn heerlijkheid? Die heeft met twee dingen te maken. Eigenlijk maar met één ding natuurlijk. Die rijkdom van zijn heerlijkheid, die vind je ook in Efeze 1 vers 18. Ja, opdat we mogen weten wat de rijkdom zij van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige plaatsen. Ja, dus, dat we die mogen kennen. De rijkdom van zijn heerlijkheid in die heilige plaatsen, dat is dus in het binnenste van de tempel. Dat we die rijkdom en die heerlijkheid mogen snappen en mogen begrijpen. En in Colossense gebruikt Paulus ook rijkdom der heerlijkheid. En je weet, we moeten Efeze en Colossense altijd naast elkaar lezen. Dat kan ik niet genoeg zeggen. In Colossense 1 vers 27. Dan gaat het over de verborgenheid. Of het geheimenis. Paulus zegt daar, ik ben de dienaar geworden van die gemeente, het lichaam, naar de bedeling van God, de uitdeling van God, het rentmeesterschap van God, die mij gegeven is aan u, om vol te maken het woord van God. Het was nog niet klaar, dat woord van God. En dat is aan Paulus gegeven om dat vol te maken. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken wat zij de rijkdom van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hij is de rijkdom van zijn heerlijkheid, Christus. En waarom is dat nou? Om in hem, ja, vindt die verzoening plaats. De dingen die in de hemel en die op de aarde zijn. We kunnen straks weer zeggen, in begin, in Christus, schiep hij hemel en aarde. Genesis 1 vers 1 kunnen we dan weer zeggen, maar dan is het in Christus. En dat is niet een Christus. Dat is de Christus die is opgestaan. Die is gestorven, zijn bloed heeft gestort en is opgewekt. Dus die nieuwe schepping en dat hele nieuwe machtige bouwwerk, die tempel, die is dan gebaseerd op het lijden en sterven van Christus. En die staat in de kracht van zijn opstanding, in onverderfelijkheid. En de dood en de zonde hebben daar geen enkele toegang meer. Waarom? Nou, omdat het is gebaseerd op die dood en opstanding van Christus. En dan zegt hij dus met kracht versterkt te worden. Kracht. Sterkte. Dat is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dan zegt hij opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Dat door het geloof moet u wel bij natuurlijk. Want Christus die woont en die is in de rechterhand van de Vader. Daar is hij. En opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. Wij wonen in hem. Mede gezeten met hem in hemelse gewesten. En terwijl wij hier zijn, woont hij door het geloof in onze harten. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Het wortelen, dat zie je dus op een, ja, op een boom. Of een levend organisme, waarbij die wortels heel diep graven. En waar graven ze in? Ze graven maar in één ding, in liefde. Dat is geworteld. En gegrond, dat ziet op een gebouw. Ja, dat heeft een fundament. Dat een fundament heeft, en zodat dat gebouw kan groeien. En waar is dat fundament ingebouwd? Dat is in liefde. Dus je hebt hier versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Die geest ziet op opstandingsleven. Dat is dus leven. En die gronding en dat wortelen is in liefde. En zo en alleen daarop kunnen we verder gaan in vers 18. Opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij. Het is jammer van die vertalingen in vers 18. Er staat bij mij, opdat gij ten volle kon begrijpen. Dat ten volle kunnen, daar staat een werkwoord, wat alleen hier wordt gebruikt, maar wat in zich heeft, het Griekse woordje ischus. En onmiskenbaar verwijst Paulus daar ook weer mee naar dat gebed in Efeze 1. Dat zal ik nog even lezen waar dat woordje ischus dan tegenkomt. In vers 19. En welke de uitnemende grootheid zijne kracht zij in ons, die geloven naar de werking der sterkte van zijn macht. Dus dat woordje macht, dat is ischus. En als hij zegt, opdat gij ten volle kon begrijpen, opdat je de macht, de kracht zou hebben om te begrijpen. Zelfs dat begrijpen heeft dus iets met macht en kracht, natuurlijk met zijn macht en kracht te maken. Kon begrijpen en dat is aanvatten is het eigenlijk. Waar vind je dat ischuo? Hier staat het woordje ek ischuo. Maar dat woord ischuo zelf kunnen begrijpen. Dat vind je bijvoorbeeld, en misschien geeft dat wel een goede indicatie van wat het betekent in Galaten 5 vers 6. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Nou, kracht hebben, dat is dat ischuo. En nu staat er ek ischuo, en daar heeft de Statenvertaling dan van gemaakt, ten volle kunnen begrijpen. Maar het heeft dus ook iets met kracht hebben te maken, macht hebben, ten volle macht hebben om aan te nemen. Met al de heiligen, wat de breedte, lengte, diepte en hoogte zijn. Ja, het is misschien wat flauw om over die dimensies te gaan praten, maar die breedte, waar komen die heidenen vandaan? Nou, ze komen uit de verste uithoeken. Het is uit de donkerste plaatsen, dat kun je in Efeze 2 wel lezen. En ja, Efeze 2... onder welke ook gij eertijds verkeerd hebt, vers 3, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en de gedachten, en we waren van nature ook kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Dat is de breedte van het heil, de lengte. Ja, waar heeft Paulus hier over? Ja, over iets wat begonnen is voor de grondlegging der wereld. En zich uitstrekt tot voorbij openbaring. Het begint voor Genesis en het strekt zich uit tot na openbaring. Dat is de lengte van alles. De diepte, daar heeft Paulus het ook over. Als je Efeze 4 door gaat lezen. Hij is nedergedaald in de nederste delen van de aarde. Dat is de diepte. En de hoogte, daar heeft hij het al over gehad. Tot al... En de hoogte, dus die hoogte, ver boven alle overheid en macht en kracht in heerschappij, vers 21 van hoofdstuk 1. Dus breedte, lengte, diepte en hoogte, nou daar moet je een beetje aan denken als je probeert iets van de geest van Paulus te begrijpen, denk ik. Nou, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, daar heb ik het vorige keer al wat uitgebreider over gehad, dat is eigenlijk een soort van paradox die hier staat. Het kennen van de liefde die de kennis te boven gaat. Ja, dat gaat dus niet. Liefde kennen die onze kennis te boven gaat. Nou, toch zegt Paulus dat we mogen leven in die kracht. En dat we dat mogen gaan kennen. Maar het heeft dus alles weer met liefde te maken. En uiteindelijk dan, opdat gij volgemaakt wordt tot al de volheid van God. We hebben het al eens een keer eerder gedaan, maar ik denk dat het goed is als we daar nog een keer een studie van doen over die volheid. Maar dat wil ik dan laten liggen tot de volgende keer. Ja, dus dan gaan we de volgende keer nog een keer een bijbelstudie doen over het volmaken en de volheid, de pleroma. En wellicht dat we dan ook nog een keer mee kunnen nemen het verzoenen. Want de volheid en het verzoenen waar Paulus het over heeft, die horen helemaal bij elkaar. Maar dat wil ik dan voor de volgende keer laten liggen, want anders wordt het misschien wat te lang. Maar laten we in elk geval, zoveel als in ons is, dat gebed van Paulus met ons meedragen, voor elkaar en voor anderen. Ja, dus vers 14 tot en met 19. En dat we mogen eindigen, keer op keer, met die lofzang. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. Naar de kracht, overeenkomstig de kracht die in ons wekt. Die kracht is dus de opstandingskracht. Hem, de heerlijkheid, in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Tot alle eeuwen. Amen.